Doopouders, gemeente, het woord mag, nu het sacrament bediend is, ook bediend worden. En we lezen met elkaar uit het boek Genesis, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 8. We lezen samen Genesis 17, de versen 1 tot en met 8. En daar luidt het woord van God als volgt. Genesis 17 vanaf vers 1. Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwige bezitting geven. Ik zal hun tot een God zijn. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Tekstwoord voor de prediking en ook het woord waarmee we de doop van jullie kleinen ondertekenen vanuit de Schrift is het tweede gedeelte van vers 1... waar de Heere zegt tot Abram: Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dat laat ons twee dingen zien. De God van het verbond, wie hij is en wat hij vraagt. De God van het verbond, wie hij is en wat hij vraagt. Jongens en meisjes die thuis meeluisteren en kijken. Doopouders, ik heb gedacht, dat is wat geweest voor Abram. Ik denk dat wij snel geneigd zijn om daar wat overheen te lezen, of in elk geval dat snel weg te lezen. Als we lezen, als nu Abram 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abram. Zo verscheen de Heere aan Abram. Maar dat is even een gebeurtenis. Als God verschijnt. Dat is wat geweest voor Abram, jongens en meisjes. De Heere die aan hem verschijnt. En ik kan je niet precies vertellen hoe dat geweest is en hoe dat gegaan is. Maar, hoe dan ook, heeft Abraham iets gezien. Ik bedoel, het was niet een droom of zo. Hij ziet echt en hij hoort ook echt. Wat? Nou, niet de Heere zelf. De Heere kun je niet zien, hè. Maar hij heeft zich op enige manier, gemeente, in een teken of een verschijning aan Abram getoond. Abram wordt een teken van Gods tegenwoordigheid gewaar. En het maakt hoe dan ook veel indruk op hem. In vers 3 lezen we dat hij zich op zijn aangezicht, op zijn gezicht ter aarde neerwerpt. En daarom een hele bijzondere gebeurtenis. Zo verscheen de Heere aan Abram. En gemeente, weet u wat die bijzondere gebeurtenis misschien nog wel bijzonderder maakt? Het is al zo lang geleden. Het is al zo lang geleden. Het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 16, dat eindigt met de geboorte van Ismaël. En nu de Heere aan Abraham verschijnt, is die jongen 13 jaar oud. 13 jaar. En u weet, de Heere had Abraham een zoon beloofd. Toen Abraham met verdriet in zijn hart tegen de Heere gezegd had, de bezorger van mijn huis, Eliezer, dat zal mijn erfgenaam zijn. Maar toen had de Heere tegen Abraham gezegd, nee, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf, die uit uzelf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Maar ja, als die eigen zoon dan uitblijft, dan wordt Ismaël geboren. Abrahams zoon uit de dienstmaagd Hagar. U kent de geschiedenis. En aan haar was de engel des Heren toen ter tijd verschenen. Abraham, althans, als we hem in het woord op de voet volgen, Abraham had de Heren niet meer ontmoet. Denk het u in. 13 jaar. 13 jaar. Abraham heeft zich er misschien al lang bij neergelegd dat Ismaël kennelijk die beloofde zoon is. Hij heeft er in elk geval van de Heere al jarenlang niets meer over gehoord. En nu verschijnt de Heere aan Abraham. Dus je voelt wel aan, hoe bijzonder is dat? Nog afgezien van het feit dat het al heel bijzonder is dat de Heere aan Abraham verschijnt. Maar nu na die lange tijd. En misschien, gemeente, moeten we het daar niet te uitvoerig over hebben. Misschien ben ik er al te uitvoerig over, bedenk ik me nu. Want het gaat toch helemaal niet zozeer eigenlijk om wat Abraham ziet. Hoe indrukwekkend ook. Maar het gaat veel meer om wat Abraham hoort. Niet waar? Het gaat uiteindelijk om wat God zegt. Ja toch, de Bijbelschrijver die vestigt in elk geval alle aandacht in die eerste verse van hoofdstuk 17 op de woorden van God. En ik begon de preek met te zeggen, dat is wat geweest voor Abraham. Maar hoeveel te meer geldt dat als we letten op wat de Heere tegen hem zegt. Hoeveel te meer geldt dat als we letten op wat hij hoort. Als de Heere aan Abraham verschijnt, is het eerste wat hij zegt: ik ben God, de Almachtige. Nou, wat is dat voor hem geweest? Ik ben God, de Almachtige. Kijk, de Heere heeft het met Abraham, dat hebt u met mij meegelezen. Hij heeft het met Abraham over het verbond. Hè? Hij heeft het over dat grote volk of die volkeren die uit Abraham zullen voortkomen. Hij heeft het ook over het bezit van Kanaan. Dingen waar de Heere jaren her ook al over had gesproken. U hoeft maar twee hoofdstukken terug te slaan naar Genesis 15. Dan lees je het al. Vrees niet, Abraham, had de Heere toen gezegd. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En hij had het gezegd. Zie nu op naar de sterren, Abraham. Kijk eens naar boven. Tel de sterren, als je ze tellen kunt. Zo, had God gezegd, zo zal uw zaad zijn. En om meer niet te noemen, daar had de Heere ook al gezegd. Ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. Verbond, die vele volken, Kanaan als een bezit. De Heere had het er lang geleden al met Abraham over gehad. En zoals gezegd, er is intussen al heel wat tijd verstreken. Hoe zit dat dan? Met dat volk dat uit Abraham zal voortkomen? Hoe zit dat dan? Met Kanaan dat toch zijn erfdeel zou zijn? En misschien heeft Abraham bij momenten ook nog wel bij zichzelf gedacht. Nou en hoe zit dat dan met dat verbond? Daar is de Heere weer. Ik ben God. Ik heb gedacht, gemeente, eigenlijk zijn daar alle antwoorden al mee gegeven. Ik ben God. Daar is eigenlijk alles al mee gezegd, toch? Kijk, ons mensenverstand, dat protesteert dikwijls, hè? Ons hart trouwens ook. En natuurlijk besef ik wel dat er op allerlei knooppunten in je leven en in allerlei knopen in je leven meer te zeggen is en meer te zeggen valt. Maar toch denk ik wel eens bij mezelf, door het geloof en voor het geloof is het soms ook zo eenvoudig. En is dat genoeg? Ik ben God. Abraham. Ik ben God. Ik ben God, Abraham. En veelzeggend genoeg voegt hij er nog iets aan toe. De Almachtige. De taal van de Bijbel, jongelui. El Shaddai. De Almachtige. Hoe het moet met dat volk. Hoe het moet met dat land. Hoe het moet met dat verbond. Zie je het niet, Abraham? Begrijp je het op zoveel momenten ook niet, Abraham? Kom je er ook niet uit, Abraham? Ik ben God, de Almachtige. En ik ga nou niet allerlei gedachten uitspellen, doopouders, gemeente, over de almacht van God. Dat wordt heel snel heel abstract en heel algemeen. Nee, jongens en meiden, wat betekent dat? Dat God almachtig is. Nou, dat betekent dat voor hem niets onmogelijk is. Dat staat ook een en andermaal in de Bijbel. Ik onthoud het zelf altijd graag zo. God kan alles wat hij wil. Zo moet je het maar proberen te onthouden. God kan alles wat hij wil. Met eerbied gezegd, gemeente, de Heere is nou nooit in verlegenheid. Hij is nooit in verlegenheid. Kijk, wij mensen, u en ik, dat zult u als doopouders ook herkennen, denk ik. Wij ervaren nog wel eens, nu weet ik het niet meer. Hè? Hoe moet dit? Of, ik loop eraan vast. Dat kan bij God niet. In het volgende hoofdstuk zegt hij tegen Abraham, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn, Abraham? En Abraham mag het zeggen. Nee. Jongens en meisjes, denk eens aan de schepping. Ik geef toch een paar voorbeelden. Denk eens aan de schepping. Er was niks. En God spreekt, en het is er. Denk eens aan het volk Israël, hè? Er was geen pad toen ze door die zee moesten. God gaf een pad. En zoveel wonderen meer, hè? De Bijbel. Zieken worden genezen. Doden worden opgewekt. Duizenden mensen worden gevoed van een handvol broden. En laten we het belangrijkste, misschien het belangrijkste niet vergeten. De zonden worden verzoend. De dood is overwonnen. Verloren zondaren worden gered. Harten worden vernieuwd. Harten worden vernieuwd. God en mens worden herenigd. Ik ben God, de Almachtige. Wat een zegen, hè? Wat een zegen. En wat een vrede voor Abraham. Dat deze God nu zijn God is. Ik ben God de Almachtige. Hij is machtig om hem te bewaren. En hij is genoegzaam om Abraham van alles te voorzien wat hij nodig heeft naar lichaam en ziel in leven en in sterven. Dat woordje genoegzaam vindt u misschien een beetje ouderwets klinken. Maar toch is dat ook een betekenis die zit in dat woordje Almachtige in de taal van de Bijbel. Ik las in een hele oude Engelse vertaling, de vertaling van deze tekst als volgt: ik ben God de algenoegzaam. Oftewel, ik ben de God die genoeg is. Dat betekent, met die God kan het je aan niets ontbreken. Niets van wat hij weet en van wat hij vindt dat je nodig hebt. En dat ondervindt Abraham ook. Als de Heer hier aan hem verschijnt, is het alles bij elkaar opgeteld 25 jaar geleden dat hij de belofte kreeg. Toen was Abraham nog in Haran, u weet wel. 25 jaar geleden dat hij de belofte kreeg dat hij tot een groot volk zou worden. En nu komt de Heer daarop terug. Het is het eerste dat hij aan de orde stelt, zo dadelijk, niet waar? Ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen, Abraham. Ik zal. En als God de Almachtige zegt, ik zal, dan zal het. En hij verandert zelfs op voorhand al Abrahams naam. Die zoon die is er nog steeds niet. Maar de Heere verandert toch zijn naam alvast. Abraham moet het voortaan zijn. Vader van een menigte. En hij kondigt later in dit hoofdstuk de geboorte van Isaac aan. Voorwaar, Sarah, uw vrouw, zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten. Ook al schrijdt de tijd voort. En wordt de onmogelijkheid aan de kant van Abraham nog onmogelijker. Wordt die onmogelijkheid alleen nog maar groter en dreigender. Ik ben God de Almachtige. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ik zei net, doopouders, wat is het een zegen, hè? Wat is het ook een vrede voor Abraham dat deze God zijn God is. Maar niet alleen voor Abraham. En ja, ik stel me voor dat dat ook uw diepe verwondering is als je deze middag hier dan verschijnt met Julia en Cornelis. En dat die God, hè, dat hij zich verbindt met deze kleine. Dat betekent het verbond toch. Hij verbindt zich met deze kleine. Dat wondere verbond. Hij wil, die God die zegt, ik ben God de Almachtige. Hij wil hun God zijn. Hij legt zijn hand in de prilte van hun leven al op hen. En hij treedt op ze toe. We hebben dat gehoord, hè? Als de Vader, als de Zoon en als de Heilige Geest. Als die God die zich in deze tekst uit Genesis 17 kenbaar maakt met deze woorden, met deze naam. Ik ben God de Almachtige. Doopouders, beter af. Ik zeg het misschien maar heel simpel. Maar wat is daar erg aan? Maar beter af kunnen onze kinderen toch nooit zijn. Dan verbonden te zijn met deze God. Dan hem te kennen. Met hem en voor hem te leven. Hem lief te hebben. Hem te dienen. Dat is de zaligheid. Hem toe te behoren. Ik ben God, de Almachtige. En wat Abraham getroost heeft, dat mag jullie kleine ook troosten. Te weten dat hij doet wat ons onmogelijk is. En dan denk ik in de eerste plaats aan het heil van jullie kleintjes. Over onmogelijk gesproken, gemeente. Onze kinderen, we hoorden dat, hè? Vertrouwde woorden, maar ze wennen nooit. Vindt u wel? Onze kinderen, net als wij, in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen van de toorn, die in dat rijk van God niet kunnen komen. Heb je het al? Tenzij. Dat is het evangelie, hè? Tenzij. Tenzij ze opnieuw of wederom geboren worden. Maar dat is niet in onze hand, nietwaar? Wie zal de zonde verzoenen? Wie zal die schuld voldoen? Wie zal ons vrede met God geven? Maar wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Wat onmogelijk is bij ons mensen, is mogelijk bij God. Hij gaf zijn zoon voor zondaren. En hij gaf hem die naam. Wonderlijk. Hij die dat volkomen offer bracht aan Golgotha's kruis. De wereld, gemeente. De boze. Ze dachten dat hij daar als een onmachtige stierf. Maar het was in almachtige overgave dat hij dat liefdesoffer bracht. Om de zonde en de boze en de dood ten onder te brengen. Ik ben God, de almachtige. En wie in overgave leeft aan hem, ja, die ondervindt dat ook het leven door. Julia en Cornelis, evenzeer als Abraham. En misschien kunt u dat zelf ook wel bevestigen, doopouders. Dat je in het leven met God er telkens weer achter komt, tot je verbazing, ook soms tot je beschaming, dat hij die almachtige God is. U kunt dat denk ik zelf bevestigen uit uw leven. En ik zou zeggen, doe dat ook vooral tegenover je kinderen. Hij geeft hoog op van hem. Geef hoog op van hem en geef hoog op van zijn almachtige genade. Die almachtige genade die machtiger is dan de dood en machtiger is dan ons ongeloof en machtiger dan de hardheid van ons hart. Die machtiger is dan de duivel. Geef er hoog van op. Van die God die zegt, ik ben God de Almachtige. Kijk, je maakt heel wat mee als ouders, daar hoef ik u niks over te vertellen. Je maakt ook moeilijke dingen mee. Verdrietige dingen mee. Je maakt ook soms zorgen mee met je kinderen. En de ouders hier aanwezig, die zouden dat denk ik kunnen beamen. Trouwens, die thuis zijn ook. Dan maak je het heel wat keren mee in je leven dat je zo graag wilde dat je je kinderen kon helpen. Maar je kunt het niet. Of nauwelijks. He, onze handen zijn zwak en onze krachten zijn dan klein. Dan is het zo'n machtige wetenschap, toch? Dat ze leven en gaan met hem. God, de Almachtige. Die zijn woord waar maakt, wat er ook tegen is. Hoeveel er ook tegen is. Vraag het maar aan Abraham. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk afgaat, dat weet u wel. Maar wel dat het altijd getroost gaat en geholpen. En dat het aangaat op het leven. Dat de erfenis zeker is. Want als hij werkt, zal niemand het keren. Als hij voor ons is, zegt Paulus, wie zal dan tegen ons zijn? Ik ben God, de Almachtige. Maar behalve gemeente dat de Heere Abraham duidelijk maakt wie hij is, horen we ook vanmiddag in deze bijzondere dienst wat hij vraagt. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. U bent me al voor. Dat zijn precies die twee kanten, die twee delen van dat verbond. Want precies zo verplicht de doop ons tot die nieuwe gehoorzaamheid. De Heere aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Wij zijn daartoe verplicht. Ook Julia, Cornelis. Verplicht tot die nieuwe gehoorzaamheid. Verplicht tot die wandel. Hè? Wandel voor mijn aangezicht, Abraham. En wees oprecht. Met andere woorden, die Almachtige ziet Abraham. En daarvan moet hij ook diep doordrongen zijn. Hij leeft voor zijn ogen. Voor de ogen van die God die zegt, ik ben God de Almachtige. Hij slaat Abraham gade. Want dat betekent dat wandelen, hè? Leven. Je levensweg gaan. Door dit bestaan heen. Calvijn zegt heel mooi. Van wie hij aanneemt tot kinderen, verwacht hij dat ze hem als een vader zullen eren. Dat ze leven met hem en voor hem en door hem. Wandelen voor God. Met God. Mozes, de schrijver van dit Bijbelboek, jongens en meisjes, geeft daar twee prachtige voorbeelden van, hiervoor al. Van mensen die wandelden met God. Hè? Henoch. Van hem lezen we in de Bijbel. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En hetzelfde staat in de Bijbel van zijn achterkleinzoon, Noach. Nou, die ken je zeker. Mensen die wandelden met God. Ze hadden hem lief. Ze vreesden hem, kinderlijk. Ze geloofden in hem. Ze dienden hem met hun hart. Dat vraagt de Heer. Nee, dat vergt hij. Het is een heilige eis. Abraham moet zo leven, gemeente, dat God de Almachtige zijn aangezicht niet hoeft af te wenden van hem. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Of onberispelijk. Het woord heeft ook iets van ongerept. Hè? Dat heeft iets van onbedorven. Zo wandelen dat je geen zijpaden neemt. Niet afslaat of afdwaalt of verdwaalt. Zoals de psalm zingt. Ik houd oprecht van handel. Daar ik in uw waarheid wandel. Mijn schreden naar uw wet gericht. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Ik zie nu in gedachten iemand heel bedenkelijk kijken. Misschien u die thuis op de bank zit. Maar ja, hoe moet dat, hè? U zegt, hoe zal ik zo wandelen dan? Hoe zal Julia en Cornelis zo wandelen? Als God in zijn genade verklaart, ik ben God de Almachtige. Ik wil jouw God zijn. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Hoe moet dat? Zo dat het, zo zei ik het net, hè, dat God zijn aangezicht niet af hoeft te wenden. Dat is toch onmogelijk? Inderdaad. Dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin. Wat onmogelijk is bij de mens. Want voor die wandel zijn we niet op onszelf teruggeworpen. En ook niet op onszelf aangewezen. Maar op hem. Christus. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, gemeente, maar die God tot zonde gemaakt heeft. Zo dat God zijn aangezicht van hem af moest wenden. Golgotha. Het is zijn geest die je doet wandelen voor het aangezicht van God in oprechtheid. Hoe langer, hoe meer. Hoe langer, hoe meer gelijkvormig aan Christus. En laten we ook niet vergeten, als het een wandel is door de geest, dat wandelen natuurlijk ook iets vredigs heeft. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Dat wandelen heeft iets vredigs, nietwaar? Wandelen, jongens en meisjes, dat doe je voor je vermaak. Hè? Dat doe je omdat het aangenaam is om dat te doen. Wandel voor mijn aangezicht. Met andere woorden, het is zo'n zegen. Het is zo'n rijkdom om voor het aangezicht van God te wandelen, te leven, te gaan. Iets wat je ook je kinderen voor moet houden, maar vooral wat je ze voor mag leven, doopouders. Dat het zo'n rijkdom is om te wandelen voor het aangezicht van Hem. Want dan is Hij erbij. Dan is Hij erbij. God de Almachtige. Die God aan wie je genoeg hebt, weet u nog? Hij is erbij. Dan heb je genoeg aan Hem. Hij leidt. Hij zorgt. Hij leert. Hij corrigeert. Hij bemoedigt. Hij bevrijdt. Hij voedt. Hij verkwikt. Hij vertroost. Hij draagt. Een prachtige belijdenis daarvan heb ik gevonden later in het leven van Abraham. U weet wel, als hij zijn knecht uitzendt om een vrouw te gaan zoeken voor Isaac. Dan zegt Abraham tegen die knecht, Eliezer, de Heere, voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u zenden en hij zal uw weg voorspoedig maken. Abraham weet, de Heere zal zorgen. Die God voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, die zorgt. Die zorgt. Die leidt. Die regeert. En daarom, gemeente doopouders, wat een genade. Wat een vrede. Om voor zijn aangezicht te wandelen. Je weg door de wereld achter hem aan te gaan. Ook als het tegen die wereld indruist. Die wereld, zegt Petrus, die er een ijdele wandeling op nahoudt. Ijdele wandeling. Een leeg leven. Een verloren leven. Een wandel naar het verderf. De wereld, zo zegt diezelfde apostelgemeente, die het vreemd vindt als je niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van overdadigheid. En let wel, dat zit ook in ons hart. Het hart van jullie kinderen, van huis uit. Het houdt de Bijbel ons ook voor. Velen wandelen anders, zegt Paulus. En hij zegt het met tranen in zijn ogen. Hij zegt het met tranen in zijn ogen. Hij staat erbij. Hetgeen ik wenende zeg. Paulus was niet zo'n man die dat als een soort harde conclusie kon neerschrijven van vele wandelen anders. Nee, het sneed hem door zijn ziel. Vele wandelen anders. En waarom raakt hem dat zo? Dat zegt hij er ook bij. Vele wandelen anders, ik zeg dat wenend, het zijn vijanden van het kruis. Doopouders, dat moet u. Dat moet ook ik. Dat moeten wij ook onze kinderen voorhouden. Dat het ook mogelijk is om anders te wandelen. En dat bij die velen die anders wandelen, gemeente, ben ik bang, ook heel wat gedoopte mensen zitten. En u weet, als je zo hoog bevoorrecht bent dat God je in een verbond betrok, neemt Hij het ook hoog op als we Hem verachten en vergeten en verlaten en verloochenen. Ik zeg het nog maar eens. Wat een genade, wat een vrede om voor zijn aangezicht te wandelen als ze tegen de wereld indruist. Ja, maar ook als je al wandelend met hem andere wegen moet gaan dan je hoopte, wenste, bad. Want dan is het toch een wandel in de schaduw. Inderdaad, van de Almachtige. Een wandel die koerst naar het erfgoed daarboven. Maar ik wil tenslotte toch vooral dit onderstrepen. Die wandel is zo'n vreugde. Zo'n vreugde. En ouders, dat gaat bij u met alle gebrek en tekort. Dat is duidelijk. Maar laten we dat vooral niet alleen tegen onze kinderen zeggen. Maar ook bidden om de genade om het ze te mogen laten zien. Wat een vreugde dat is. Om voor het aangezicht van die God te wandelen. We gaan er zo van zingen. Psalm 89 in de onberijmde tekst. Wel gelukzalig. Drie keer zalig, hè? Wel gelukzalig. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. O Heere, ze zullen in het licht van uw aangezicht wandelen. Ze zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam. Want gij zijt de heerlijkheid van hun sterkte. Blijdschap. Omdat hij er is. Om wie hij is. Blijdschap. Dat hij zijn aangezicht doet lichten en je genadig is. Omdat hij zijn aangezicht over je verheft en je vrede geeft. In voor- en tegenspoed. Wat ben je dankbaar. Als je kinderen, als Julia en Cornelis, jullie andere kinderen, zo gaan. Ja, want het is ook nog eens een wandel met verwachting, gemeente. Het gaat aan op de hemel. Paulus zingt ervan. Maar onze wandel is in de hemelen. Waaruit we ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Amen. Zingen wij, zoals gezegd, van Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn, aangezicht voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. 89, vers 7. zullen we danken en bidden.